Goedenavond. Wij hebben weer een heerlijk stuk van de Torah voor de boeg. Die parashot zijn toch een beetje oneerlijk verdeeld, want ik ontdekte dat we vanavond hoofdstuk 18 tot 22 hebben te doen en de volgende keer maar 3 hoofdstukken. Maar dat betekent dan dat we ons zeer uitvoerig kunnen bezighouden met de bruidwerving van Rebecca. Dus vanavond een iets hoger tempo, maar we gaan er niet voor jakkeren hoor. We gaan het hebben over Parashat Vayira. Dat is de parasha die luistert naar de naam Vayira, want dat is ongeveer het eerste woord. Doe ik het goed? Ja, het eerste woord van deze passage. Ja, Vayira komt van een werkwoord, dat is zien. Dus eigenlijk betekent het zoveel als hij liet zich zien. En dat vertalen we dan met hij verscheen. De Heere verscheen aan Abraham in Genesis 18. We gaan het vanavond hebben over de vernieuwing van de zoonbelofte, de belofte dat Abraham en Sarah een zoon zouden krijgen. En dan de geschiedenis van Sodom, de voorbeden voor Sodom en dan de ondergang van Sodom en Gomorra. Dan de episode in Gerar met koning Abimelech. En dan als hoogtepunt de geboorte en het offer van Isaac. We gaan ons eerst bezighouden met hoofdstuk 18 tot 20 in deze eerste les. We zullen vanavond Lot uitvoerig tegenkomen in Sodom. Lot die daar zit in de ingang, in de poort van Sodom. Mooi contrast met het begin van hoofdstuk 18. Abraham in de deur van de tent. Abraham, de doortrekker, de Hebreër. Heber betekent, komt van doortrekken, doorreizen, de pelgrim en Lot, de man die zijn wortels vast heeft uitgeslagen in deze goddeloze stad. Genesis 18 is wel een zeer bijzondere geschiedenis, want het gaat om een absoluut unieke verschijning van Adonai. We kunnen ons er nog iets bij voorstellen als er staat in Handelingen 7, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. En ook in Genesis 17, God de Almachtige verscheen aan Abraham. Hoe het precies ging, dat begrijpen we niet. Dit lijkt juist veel makkelijker te begrijpen. Hij krijgt bezoek van 3 mannen. Maar in een ander opzicht is het juist veel moeilijker. Want wat betekent dit? De Heere verschijnt aan hem. En dat gebeurt doordat hij bezoek krijgt van 3 mannen. Een heel unieke verschijning. Ze worden zo genoemd in vers 2 mannen. Later in 19 vers 1 worden 2 van hen engelen genoemd. Abraham spreekt in vers 3 de voornaamste van de 3 aan met een bekend naam, Adonai. Waarbij we moeten bedenken dat de gewone betekenis van Adonai heer is of in onze omgangstaal meneer. Dus daaruit blijkt niet dat hij al onmiddellijk gezien heeft, herkend heeft, wat voor een bijzondere gast bij hem op bezoek is. Maar wel, het feit dat hij het enkelvoud gebruikt, betekent dat hij onderscheid maakt tussen die ene en die 2 anderen. En van die 2 anderen weten we in elk geval dat het engelen zijn, zo worden ze genoemd. Soms worden ze alle 3 ook over één kam geschoren, als er staat zij zeiden tegen hem. Maar er is er 1 die eruit springt in vers 10. Hij, die ene, die bijzondere van de 3, die ook zelf in de ik-vorm spreekt. En in vers 13, 14 zegt hij zelf, Yahweh. Waarbij je dan weer moet vragen, spreekt hij dus over een ander dan zichzelf? En tegelijkertijd spreekt hij in de ik-vorm alsof hij de Heere God zelf is. Dit is heel bijzonder. Wie is deze hij? Ik heb het al gezegd. De 2 anderen worden engelen genoemd. En dus is het in elk geval fout, wat je vooral in de Griekse, in de Oosterse orthodoxie vaak ziet op iconen, waar de 3 gasten van Abraham uitgebeeld worden alsof dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn. Nou, dat is dan wel een heel erg mooie interpretatie, maar niet erg betrouwbaar, want 2 worden engelen genoemd, dus dat klopt in elk geval niet. Ik zou ook zeker niet willen zeggen dat de voornaamste van de 3, dat je zomaar moet zeggen dat is God de Vader. Ik zou eerder zeggen Maar dat lees ik erin hoor, dat staat er natuurlijk niet bij, dat het hier gaat om de pre-incarnate Yeshua. Pre-incarnaat betekent van voor zijn incarnatie stammend. Zijn vleeswording, zijn menswording, Yeshua of Jezus, verschijnt meerdere malen. We zullen dat straks ook zien als het over de engel des Heren gaat. En dat is eigenlijk hier ook het geval. Hij verschijnt als een soort anticipatie, als een soort vooruitgrijpen van wat in het Nieuwe Testament vervuld wordt. Hij verschijnt als mens, als een voorbode van wat later gebeurt, waar hij werkelijk mens is geworden. Verschijnen als een mens is totaal iets anders dan mens worden. De vroege christenheid had grote moeite mee dat de Zoon van God mens zou zijn geworden, want ze dachten dat is een te grote ontluistering, dat kan niet waar zijn. Maar Johannes schrijft daar al tegen, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden en niet alleen maar heeft voor een tijdje vleeselijke gestalte aangenomen. Maar dat laatste is hier wel het geval natuurlijk. Dit is geen menswording, dit is tijdelijk een menselijke gestalte aannemen. Precies zoals engelen dat ook zo vaak doen, die verschijnen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe, en presenteren zich daarbij als mannen, worden als zodanig ook herkend en nog lang niet als engelen, en blijken dan later engelen te zijn. Ze worden dan ook nooit, zoals de middeleeuwen dat doen, met vleugels afgebeeld. Het tweede is, er is ook een anticipatie op zijn dood. In het geslachte kalf, dat we waar we in de maaltijd vinden, en later in Genesis 22, dat komt natuurlijk straks heel uitvoerig, zijn dood en zijn opstanding voorgesteld in de persoon van Isaac. Er zijn allerlei momenten in de geschiedenis van Abraham dat ik altijd denk, zou dit nou zijn waaraan Yeshua gedacht heeft toen hij in Johannes 8 vers 58 zei, Abraham heeft mijn dag gezien. Dit zou een van die momenten kunnen zijn, dat mag u zelf invullen, ik zal het nog wel een paar keer noemen. Wat was nou bij uitstek in het leven van Abraham het moment waarvan Yeshua later zei, toen heeft hij mijn dag gezien. Mijn verschijning, mijn glorie, of hoe je het ook wil lezen. Het is boeiend om te kijken hoe de Joden dit hoofdstuk hebben geïnterpreteerd. En ik kijk even naar de laatste zin. Je ziet een heel duidelijke weerzin bij hen om een van die mannen God te noemen. Dat kun je ook wel begrijpen. Rashi en zijn kleinzoon Shemuel ben Meir, u weet hoe leuk ze dat afkorten, Rabbi Shemuel ben Meir, dat wordt dan Rashbam. Dus al die afkortingen uit elkaar te halen, dat valt niet mee. Rashi is zelf ook een afkorting, dat weet u nog wel. En die allebei hebben gezegd, het zijn drie engelen. En Ibn Ezra, die andere grote middeleeuwse Joodse uitlegger, die zegt, je moet het zo lezen, eerst verscheen de Heere aan Abraham, en daarna zag hij drie mannen bij zich komen, die als het ware namens de Heere kwamen en zijn boodschap overbrachten. En Nachmanides, een derde grootheid onder de rabbijnen, zegt, Abraham herkende dat het engelen waren en sprak hen aan met de naam van hun meester. Dus Nachmanides begreep, ja, maar hier is toch wat meer aan de hand. Want Abraham spreekt alsof hij tot God spreekt. Dat maakt het juist zo lastig. Het zijn geen gewone engelen. Hij spreekt ze aan als met de naam Adonai, hoewel ik net al gezegd heb, dat hoeft niet per se op God te wijzen. Maar je ziet, er is een grote weerstand, en dat kun je heel goed begrijpen, om te zeggen, de Heere God zelf verschijnt hier in mannengedaante. En daarom denk ik dat ik daar persoonlijk veel meer, minder moeite mee heb, omdat ik weet heb door het Nieuwe Testament van Yeshua voor zijn vleeswording. Daar waar God zich openbaart, of het nou in de Tenach is, het Oude Testament, of in het Nieuwe Testament, het is eigenlijk altijd in de persoon van Yeshua. Je ziet het heel mooi in Jesaja 6. Als Jesaja daar die serafs ziet, die het heilig, heilig, heilig roepen. En dan zegt Yeshua daarvan in Johannes 12, dat zij, Jesaja, toen hij mijn heerlijkheid zag. Toen zag hij daar de heerlijkheid van Yeshua. Waar God zich openbaart, is het eigenlijk in zekere zin altijd door hem. Het is heel bijzonder te zien hoe Abraham reageert op dit bezoek. Wat een geweldige gastvrijheid. 40 liter meel laat hij aandrukken om drie mannen te eten te geven. Wij bedenken, nou hoeveel zouden ze ongeveer op kunnen? Maar dat is totaal westers gedacht. U weet, later krijgt Benjamin een 5 keer zo grote portie. Dat was niet omdat zijn maag 5 keer zo groot was. maar als een teken van zeer bijzonder eerbetoon. Abraham realiseert zich, dit is een heel bijzondere ontmoeting. Iemand zei eens, bij hem zie je ook de mooie verhouding van het juiste evenwicht van Martha en Maria. Als een Martha regelt hij onmiddellijk dat er een geweldige maaltijd aangerukt wordt. En als een Maria weet hij naar rustig te luisteren en te spreken met deze mannen. Nergens laat Abraham zien dat hij het doorheeft wat voor bijzonder bezoek hij heeft. Je moet het als het ware tussen de regels doorlezen, maar hij moet het wel heel erg goed begrepen hebben. Door zijn eerbied voor deze mannen, zullen we dat direct zien hoe ootmoedig hij zich opstelt. Ook doordat hij in vers 25 zegt tegen de voornaamste van de drie, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen. Dat is misschien wel het duidelijkste waarin hij aangeeft dat hij zich realiseert wat hier gebeurt. En hij blijft de middelste van de drie, de voornaamste van de drie, aanspreken als Adonai. Ik moet in dit verband ook iets over Sarah zeggen. Je zou kunnen zeggen, tot aan Genesis 18 was nergens 100% duidelijk dat Sarah de stammoeder zou worden. Vanaf het begin weet je, Abraham is de stamvader. Hij wist dat zelf ook niet goed, vandaar die hele episode met Hagar, dat was wel eigenzinnig, maar dat was ook omdat het onduidelijk was. En tegen deze tijd was Sarah 89 geworden. Dan denk je zo langzamerhand toch na over het voltooid achten van je gezin. Maar nee, hier wordt in vers 15, 16 uitdrukkelijk gezegd dat Sarah de stammoeder is en geen ander. Ik hoorde vroeger wel eens de verklaring dat Sarah in de tent was, zich verstopt had omdat dat paste bij de teruggetrokken plek van de vrouw, maar dat is eigenlijk helemaal niet per se gezegd. Waarom verstopt ze zich? Heeft zij op haar manier begrepen wie deze gasten waren? En wilde ze zich niet te veel blootgeven, terwijl ze toch duidelijk stond af te luisteren? Dat blijkt uit haar lachen, waar we even later over horen, in vers 12 tot 15. Ze heeft het gehoord, terwijl ze verstopt was, wat daar gezegd werd door deze drie mannen. Een herhaling van de belofte, maar nu heel duidelijk, Sarah zal de moeder zijn en het is over een jaar. Als het over Isaac gaat, gaat het altijd over lachen, dat weet u, want Isaac betekent lachen. Het werkwoord zagak betekent lachen, Yitzchak betekent hij lacht of hij zal lachen. Abraham lachte in hoofdstuk 17, daar hebben we het over gehad, vers 17. Hij lachte uit geloof. Sarah lacht uit ongeloof en daarom wordt de Heer ook boos op haar. Dat is ook het bewijs dat het ongeloof was. Maar Sarah later, als Isaac geboren is, dan lacht zij ook van vreugde en geloof. En daarom onderschat Sarah ook niet in Hebreeën 11 vers 11, wordt ook in die grote rij van geloofshelden en heldinnen ook haar naam met ere genoemd. Het is al een beetje begrijpelijk, hè? Een echtpaar van 99 en 89... Daarom vind ik dit de kern van het hele hoofdstuk, vers 14. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Kun je grenzen stellen aan wat God kan doen? Je kunt voor jezelf zeggen, dit of dat is niet erg waarschijnlijk, maar je kunt hem niet voorschrijven, dit is zelfs voor u, Heere God, te moeilijk. Voor hem is niets te moeilijk. Ga ik nou te snel of niet? Nee. Ik dacht dat ik er twee doorgedrukt had. Het is heel bijzonder om deze ontmoeting nog eens even op ons te laten inwerken. Geen verschijning waarbij Abraham op de grond valt en hij omstraald wordt door heerlijk licht. Maar kalme, rustige gemeenschap. De maaltijd is bij uitstek daarvan de uitdrukking. Van de week zei iemand nog tegen mij en ik was me ook wel eens opgevallen. Met name in het Lucas-evangelie. Wordt zoveel keren gezegd dat Yeshua aan de maaltijd was. En kijk eens naar zijn eigen belofte. In Johannes 13 was hij met zijn discipelen aan de maaltijd, na de voetwassing, weet u wel, de paasmaaltijd. In Johannes 14, vers 23 zegt hij, als we zijn woord houden, dan zullen de Vader en hij bij ons komen en woning bij ons maken. In hoofdstuk 21, vers 5 houdt hij de maaltijd met zijn discipelen bij die wonderbare visvangst na zijn opstanding. En in Openbaring 3 nodigt hij de getrouwen in Laodicea uit om hem binnen te laten, zodat ze maaltijd kunnen houden. De maaltijd is een beeld van vredige gemeenschap. En dit is heel bijzonder, want de Heere God is om twee redenen gekomen. In de eerste plaats een persoonlijke belofte ter bemoediging. Dat is geweldig. Wij spreken heel veel over het geloof van Abraham, maar hij was ook maar een mens. Wat je in Genesis eigenlijk nergens zo duidelijk leest, dat heeft Paulus prachtig beschreven in Romeinen 4. Hij merkte, zoals dat heet daar in de taal, dat zijn lichaam verstorven was. Dat betekent eenvoudig dat hij na menselijke maatstaven en mogelijkheden niet meer in staat was een kind te verwekken. En het lichaam van zijn vrouw was ook verstorven. Het was niet meer in staat een kind voor te brengen. Vandaar deze heerlijke persoonlijke belofte. Het zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En denk erom, de hele heilsgeschiedenis hangt hier vanaf. In deze ene zoon liggen alle beloften van God verankerd. Door hem moet Abraham een groot volk worden. Door hem moet uiteindelijk de Messias geboren worden. Je zou kunnen zeggen, van deze geboorte uit deze 90-jarige dame, daar hangt de hele wereldgeschiedenis, het hele lot van de schepping vanaf. Maar er was nog een tweede reden waarom de Heere God bij Abraham op bezoek kwam. Om het geheim te delen van het oordeel dat aanstaande was. Die twee dingen hangen ook in zekere zin met elkaar samen. Isaac betekent belofte, betekent heerlijkheid, vervulling. Een geweldige, heerlijke ontknoping van de heilsgeschiedenis. Vrede, gerechtigheid, het Messiaanse Rijk. En daar tegenover staat het oordeel. En de Heere God is persoonlijk gekomen om dat Abraham te vertellen. En dat is heel bijzonder. Niet alleen dat het oordeel er komt, maar dat God dat deelt met Abraham. Hij zegt in vers 17, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Dat is bijna niet voor te stellen, want waarom zou de Heere God iets delen met mensen? Maar hij zegt het precies andersom. Waarom zou ik het met iemand als Abraham niet delen? Want, en dit is de reden, Abraham is Gods vriend. En dat is zo belangrijk dat je het zelfs drie keer in de Bijbel vindt. In 2 Kronieken 20, in Jesaja 41 en in Jacobus 2. U weet, in de moslimwereld... heet bijna iedereen Mohammed of Ibrahim. Maar om deze Abraham te onderscheiden van alle andere Abrahams, heet hij Ibrahim Galil, Abraham de vriend. Want ook in de Koran wordt hij genoemd de vriend van God. Zo indrukwekkend is deze bijzondere benaming van Abraham. Een vriend, dat betekent in de eerste plaats liefhebben, dat geldt voor het Hebreeuwse woord. Dat geldt voor het Arabische woord, voor het Griekse woord. In feite ook het woord in het Nederlands is afgeleid van vrijen, dingen naar de liefde van. Dat is de oude betekenis. Abraham en God zijn vrienden. Dat betekent ook intimiteit. Dat betekent ook vertrouwelijkheid. Dat betekent ook voor Abraham heb ik geen geheimen, want hij is mijn vriend. Je vindt iets dergelijks in Amos 3, vers 7. Daar gaat het dan wel niet over vrienden, maar over profeten. Dan lezen we, de Heere God doet geen ding of hij vertelt het aan zijn knechten, de profeten. God heeft de mens als partner ingeschakeld en hij deelt de geheimen met zijn vrienden. En in Johannes 15, vers 15 vind je precies hetzelfde. Als Yeshua daar zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Niemand heeft grotere liefde dan wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dan zegt hij erbij, waarom zijn jullie mijn vrienden? Ik heb jullie alles bekendgemaakt wat ik van mijn vader gehoord heb. Jullie zijn mijn vrienden, want ik heb voor jullie geen geheimen. En als dit geheim gedeeld wordt met Abraham, dat hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten, dan is dat iets heel bijzonders. Want waarom vertelt de Heere God dat? Omdat Abraham zijn vriend is. Maar er is nog een reden. Hij maakt Abraham daarmee tot een voorbidder. Abraham gaat bidden, maar hij vraagt niets voor zichzelf, alleen voor anderen. Later zullen we bij Lot zien dat het precies andersom is. Lot bidt voor niemand, alleen voor zichzelf. Waarom heeft God hem dit verteld? Abraham is zijn vriend, maar ook, het is een mededeling die een uitdaging vormt. En ik zou u willen uitnodigen om daar eens even over na te denken. Het is een uitdaging. Abraham, ik ga deze stad verwoesten, de stad waar jouw neef Lot woont. Wat is de uitdaging? De Heere God zegt niet, alsjeblieft wil je voor die stad gaan bidden, Abraham. Maar als ik het een beetje, ik bedoel het heel eerbiedig, zo mag zeggen, de Heere God geeft een voorzet met de bedoeling dat Abraham hem erin schiet. Ik ga de stad verdelgen, is een regelrechte uitnodiging. Abraham wordt een voorbidder. En als u kijkt naar het andere voorbeeld, dan ziet u dat misschien nog duidelijker bij Mozes. In Exodus 33, naar de zonde met het gouden kalf. Ga opzij, Mozes, dan ga ik dat volk verdelgen. Je staat in de weg. Maar eigenlijk zegt de Heere God daar, Mozes, word een voorbidder. Ik daag je uit. Spring in de bres voor je eigen volk. Want zoals een oud pietistisch lied zegt, hij wil gebeden zijn. Hij wil zo graag uitredden, maar hij wil het doen op gebed. Hij wil ons eigenlijk alles geven op gebed. En zo daagt hij Abraham en later Mozes uit, wordt een voorbidder. Het meest frappante bewijs daarvoor is, dat is deze bekende of niet zo bekende passage in Ezechiël 22. Waar de Heere God zegt, ik had oordeel verordineerd over Israël, maar ik hoopte dat er iemand zou zijn die voor hen zou voorbeden doen. Die voor hen in de bres zou springen en ik heb hem niet gevonden. Nou moet ik het wel doen. Nou moet ik het wel doen, want er was niemand die voor het volk pleitte. Zo maakt God zich van de voorbidder afhankelijk. Als u uit een theologisch milieu komt waar alles bij voorbaat al van voor de grondlegging der wereld eeuwig vast ligt, ja, dan heb u een beetje problemen met deze uitleg. Dan hebt u überhaupt problemen met de gedachte dat het gebed God van gedachten zou kunnen laten veranderen. Dat is dan eigenlijk ondenkbaar. En toch lezen we 8 keer in het Oude Testament dat de Heere zich liet verbidden. Dat wil zeggen, hij liet zich overhalen, menselijk gesproken, om iets anders te doen dan hij gezegd had. En zo is dat hier ook. Abraham is bij uitstek voorbidder. Je moet niet denken dat iedereen maar die voorbeden had kunnen doen. Hij voldeed aan de geestelijke voorwaarden. In de eerste plaats moet je met je eigen problemen in het reine zijn. Maar God had hem nu definitief beloofd. Over een jaar is die zoon daar. Daar hoef je geen zorgen meer over te maken. Heel veel christenen zijn zo bezig met hun eigen zorgen dat ze aan voorbeden voor anderen nauwelijks toekomen. Ze hebben hun handen vol aan zichzelf. Er is nog een tweede iets. Ik heb het hier zo trouwens geformuleerd. Abraham kan pas voorbeden doen als hij eerst heeft mogen rusten in de zoonbelofte. Als je het zo formuleert, geldt precies hetzelfde voor ons. Als je mag rusten in alle beloften die God over zijn zoon en in zijn zoon over ons heeft uitgesproken, dan kun je zeggen, dan is dat probleem opgelost. Nou kunnen we ook aan andere dingen denken en ook aan andere mensen. Ten tweede, Abrahams trouw. De Heere God zegt, ik heb hem gekend dat hij zijn huis de rechte weg zou wijzen. Hij is niet alleen zelf een vroom mens, hij is iemand die zijn eigen huis, zijn familie de rechte weg wijst. En in hoofdstuk 26, later na zijn dood, wordt van hem gezegd dat hij altijd trouw bevonden was voor het aangezicht van de Heere God. En altijd diens wetten, merkwaardigheid, er was nog helemaal geen wet. En toch staat het er, diens Torot, meervoud van Torah, volbracht had. Het gezin van Abraham was de toetssteen voor zijn persoonlijke trouw. Ten derde, Lot had dit nooit kunnen doen. Lot zat zelf in Sodom, hij maakte deel uit van het probleem. Abraham bleef afgezonderd van die hele wereld die gerepresenteerd wordt door Sodom. Daarom kon hij een voorbeden doen. Abraham en Lot vertegenwoordigen 2 typen van gelovigen dat je tot op de dag van vandaag in de wereld kan vinden. De een vol geestelijke kracht door deze voorwaarden. En de ander heeft al zijn kracht verspeeld door zich één te maken met de wereld. Abraham heeft ook inzicht. Hij kent de gerechtigheid van God. Hij weet dat het God zeer zwaar zou moeten vallen om een hele stad te verwoesten, terwijl daarin nog een aantal rechtvaardigen zou wonen. En de ootmoed, zijn nederigheid. Ik heb mij, zegt de Statenvertaling zo mooi, onderwonden om voor uw heilig aangezicht te naderen. Nou, dat woord kent ook bijna niemand meer. En hij zegt, omdat ik stof en as ben. Dat gaat nog verder dan Job. Job zegt, ik doe boete in stof en as. Abraham doet geen boete, hij heeft geen reden om boete te doen. Abraham zegt iets diepers. Ik ben stof en as. Wie ben ik om bij de Heere God te komen pleiten? En toch doet hij het. Want hij is stof en as, maar hij is ook de vriend van God. Waarom is trouwens dit het moment dat Sodom verwoest gaat worden? Is de maat vol? Is het net zoiets als met die Amorieten in hoofdstuk 15, vers 16? De maat van de Amorieten, van hun ongerechtigheid, is vol. Voor de Heere God is zijn geduld enorm groot, maar niet onuitputtelijk. Gods geduld is nooit oneindig. Dat klinkt wel mooi om dat te denken of te zeggen, maar er is altijd een eind aan. In Genesis 6 staat, zijn dagen zullen 120 jaar zijn en dan komt het oordeel. In 2 Petrus 3 vers 19 staat dat God talmt met de belofte, met de aankondiging van het oordeel, want hij is langmoedig over ons, geduldig, want hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar zijn geduld is niet oneindig. Op een dag kwam de zondvloed, weet u nog? Onherroepelijk. Op een dag komt het oordeel. Ik heb het geroep van Sodom gehoord. Merkwaardige uitdrukking. De rabbijnen zeiden, dat betekent of het opstandig geroep van Sodom zelf, dat is dus een verschrikkelijk geschreeuw, of het geroep over Sodom van de rechtvaardigen die op de aarde wonen en Sodom aanklagen bij de Heere God. Abraham is heel ver gegaan in zijn voorbeden. U weet, tenslotte komt hij aan bij dat getal 10. Als er nou eens 10 rechtvaardigen in Sodom zijn, gaat u dan de stad verwoesten om die 10? En dan zegt God, om die 10 zal ik de stad niet verwoesten. Het is natuurlijk aan de ene kant makkelijk om te vragen, had hij niet eigenlijk verder moeten gaan? Ik bedoel, zou u en ik überhaupt zo ver hebben durven gaan? En toch in Jeremia 5 vers 1 kun je zien dat God bereid is om vanwege één enkele rechtvaardige een hele stad te vergeven. Abraham is niet werkelijk, ik zeg dat niet als verwijt, want ik zou het er slechter van afgebracht hebben. Maar hij was niet werkelijk op de hoogte van de volle genade en vergevensgezindheid van de Heere God. En dat kun je ook begrijpen. Maar aan het begin van de heilsgeschiedenis, wat kon hij daarvan weten? Hij heeft 6 keer gepleit. Nou, 7 was vast een mooier getal geweest, nietwaar? Hij stopte met pleiten voordat God stopte met geven. God had meer kunnen geven, meer willen geven. Of het geholpen had, is daarmee niet gezegd. Want je kunt wel zeggen, uiteindelijk bleek er in heel Sodom maar 1 rechtvaardige te zijn. Dat was Lot zelf. En ik zal u vertellen, als we het boek Genesis alleen maar hadden, dan waren we nooit op het idee gekomen dat hij een rechtvaardige was. Een paar duizend jaar later wordt ons dat onthuld in 2 Petrus 2. Daar wordt van Lot gezegd dat hij een rechtvaardige ziel had. Nou, daar staan we van te kijken. Dat hadden we niet gedacht. Een gelovige kan zo in de dingen van de wereld en van de zonde opgaan dat alleen God nog kan beoordelen wat er werkelijk in zijn hart is. En door de kracht van de Heilige Geest kan Petrus dat zeggen. En hij zegt het zelfs een paar keer, want zijn lezers geloofden het blijkbaar ook al moeilijk. Hij had een rechtvaardige ziel. Maar voor de rest is het 1 geestelijke neergang. Eerst zat hij bij Sodom in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 14 zit hij in Sodom. In hoofdstuk 19 zit hij in de poort van Sodom. Dus daar is hij al benoemd in de gemeenteraad. Dat is de plaats immers van, van de stadsoudsten. Daar komt iedereen immers voorbij, dus dan kun je heel makkelijk mensen aanspreken. Er zijn allerlei voorbeelden in de Bijbel. Ik heb hier een paar genoemd uit Deuteronomium, Rut en Spreuken. Waar dat uit blijkt. Weet u nog, Abraham zat in de ingang van de tent. Lot zit in de ingang van Sodom. Ach, hij wilde zo graag één zijn met hen. Maar als hij moeilijkheden met ze krijgt, dan noemen ze hem toch deze vreemdeling. Dat is wanneer je in Spakenburg of in Urk gaat wonen, al woon je er 40 jaar, je blijft toch een vreemde. Als het daar al zo is, dan was dat in Sodom zeker zo. Hij bleef een vreemdeling zijn hele leven. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Als je een echte rechtvaardige ziel hebt, dan is het ook niet makkelijk. Hij moet toch constant gedacht hebben dat de voordelen van Sodom opwogen tegen de grote nadelen. En die nadelen, die knaagden aan zijn ziel. En daarmee heeft hij zich gekweld. En tenslotte moet hij een vluchteling worden. De engelen bewegen hem om Sodom te verlaten. Want de stad zal worden omgekeerd. Lot is ook een gastvrij mens, zoals de oosterlingen in het algemeen. Hij heeft deze 2 mannen in zijn huis opgenomen en aan hem denkt Hebreeën 13 vers 2 als daar staat, sommigen hebben zonder het te weten engelen geherbergd. Dat is niet echt Abraham. Abraham heeft het wel geweten. Lot niet, maar hij heeft het toch gedaan. Ook hier is er een maaltijd, maar wat een verschil met die maaltijd van Genesis 18. Daar rustige, ongestoorde, vreedzame gemeenschap. Hier gestoord, want ze zijn nog maar net met de maaltijd begonnen. Of ze worden gestoord door de mannen van Sodom. Let op dat kleine woordje de. Er waren helemaal geen 10 rechtvaardige mannen te vinden. De enige rechtvaardige zat aan de maaltijd. Hij was de ene. Er is over die zonde van Sodom heel wat te doen geweest. En in elke verhandeling over homoseksualiteit wordt ook gewezen op de zonde van Sodom. Maar er wordt in de Bijbel helemaal niet gezegd dat dat de eigenlijke zonde van Sodom was. Zeker, ze wilden gemeenschap hebben met deze mannen. Ze wilden dat Lot die twee mannen zou uitleveren. Maar dat hebben van gemeenschap met die mannen is niet omdat het homoseksuele mannen waren. Maar het is een schending van de gastvrijheid. Het was een afschuwelijke belediging om deze mannen te nemen en als vrouwen te behandelen. En zo gemeenschap met ze te hebben. En als je ook kijkt waarover die zonde van Sodom wordt geschreven. Met name hier in Jesaja 3 en in Ezekiel 16. Gaat het veel eer over die schending van de gastvrijheid. Over de verwaandheid, de hoogmoed. En de arrogantie van deze sodomieten. Gastvrijheid is een groot goed. En de belediging van de gastvrijheid is een afschuwelijk kwaad. Dat kunnen wij ons in onze tijd heel weinig voorstellen. Maar in die tijd speelde dat een geweldige rol. Die gastvrijheid ging zelfs zo ver dat Lot bereid was niet deze twee mannen uit te leveren, maar wel zijn twee dochters. Voor ons natuurlijk onvoorstelbaar. Dat komt omdat wij andere waarden en normen systemen hebben. En eerlijk gezegd vind ik ze ook beter hoor, die wij hebben. Maar gastvrijheid was een van de allerhoogste waarden die er bestonden. En hij zei, neem mijn twee dochters en doe ermee wat jullie willen, maar je komt niet aan mijn gasten. In Richteren 19, er staat nou R.E., dat is rechters, want zo heet het in de Nieuwe Bijbelvertaling. In Richteren 19 vind je ook dat geval van die man uit Gibea die in een soortgelijke situatie zijn bijvrouw wil uitleveren, zodat de mannen van die stad met haar kunnen doen wat ze willen. Lot merkt al heel gauw wie die in huis heeft. Aanvankelijk wist hij het niet. Maar toen deze mannen hem beschermden door deze mannen van Sodom met blindheid te slaan, toen wist hij dat hij bijzondere mensen in huis had. Later vindt u in 2 Koningen 6 een dergelijk verhaal in bij Elisa, waar ook mannen met blindheid worden geslagen. Goed, dat gevaar is afgeweerd, maar nu moet het hoge woord eruit. Lot, deze stad gaat omgekeerd worden. En maak dat je wegkomt. Wie heb je hier in deze stad? Ja, hij heeft nog 2 schoonzoons, hij heeft 2 dochters. Hij mag zijn vrouw en zijn dochters meenemen, hij mag zijn schoonzoons ook meenemen, want die horen bij de familie. Maar die schenken geen enkel vertrouwen aan wat hij zegt. Dat is ook wel begrijpelijk. Als deze man zelf een sodomiet geworden was, zo vast zat aan Sodom, hoe vast moeten dan deze schoonzoons die uit Sodom afkomstig waren dan wel niet aan de stad vastzitten? Lot moet dan ook zelf van Sodom losgescheurd worden. Met de grootste aandrang wordt hij tenslotte ertoe gebracht deze stad en daarmee al zijn huis en al zijn bezit te verlaten. Hij mocht zelfs niet omkijken als hij zou vluchten. Rashi zegt daarvan, zie niet om naar het oordeel, want je bent even schuldig als zij. In feite had je hier moeten blijven, Lot. Het is dat je rechtvaardiger bent, het is dat je Abrahams neef bent. Maar je hebt niet beter verdiend dan zij. Wie zich één maakt met de wereld, die kan ook het lot van de wereld ondergaan als hij niet oppast. Let ook weer hierop dat ook deze engelen spreken in een ik-vorm en aangesproken worden in een gij-vorm, waardoor ook weer duidelijk wordt dat het rechtstreeks Gods eigen woord is dat door deze mannen heen spreekt. Er is één stadje dat aan het oordeel ontkomt, Zoar. Het is een klein stadje, zegt Lot een paar keer. Mag ik daar niet heen vluchten? De bergen zijn zo ver weg. En hij krijgt zijn zin. Dit is wat ik straks bedoelde. Abraham doet voorbeden voor anderen. Niet voor zichzelf. En hij doet het in geloof. Lot doet alleen maar smeekbeden voor zichzelf. In ongeloof. Wat een verschil. 2 rechtvaardige mannen. Maar de een op de hoogte van het geloof. En de ander door het milieu waarin hij zichzelf steeds verder naar beneden heeft laten zuigen, is op dit lage geestelijke niveau terechtgekomen. Hij mag vluchten, hij moet zich haasten om zijn levenswil. En dan vind je in vers 24 die merkwaardige uitdrukking, dat deze omkering van de stad, vuur en zwavel daalde uit de hemel neer. dat dat plaatsvond door de Heere, Yahweh, vanwege Yahweh. Staat er letterlijk zo in het Hebreeuws. Ook iets waar de Joodse uitleggers niet zo goed raad mee weten. Nou is mijn uitleg natuurlijk zo'n typisch nieuwtestamentische, dus ik geef u dat ook maar in overweging. Maar je zou kunnen zeggen, God handelt hier namens God. Is het nou erg ver gezocht om te zeggen, de Zoon van God handelt hier als uitvoerder binnen de Godheid? Want is het niet zo dat alle dingen uitgaan van de Vader, dat alle dingen geschieden door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest? Ik geef het u ter overweging. In ieder geval is het een verklaring voor deze zeer merkwaardige uitdrukking. Yahweh brengt het oordeel vanwege van de zijde, van de kant van Yahweh. Zijn vrouw zat nog vaster aan Sodom dan hij. Ze kon het niet nalaten om te zien en daardoor kwam ze ook om. Van Lot kun je nou echt letterlijk zeggen wat je in 1 Korinthe 3 vers 15 leest. We zullen allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel. Maar als je alleen maar waardeloze werken hebt voortgebracht, dan zul je al die werken zien verbranden. En alleen als jij een rechtvaardige ziel hebt, alleen jijzelf zal gered worden. Als door het vuur heen, dat wil zeggen alles wat aan je is, komt in dat vuur om. En je redt alleen het vege lijf. Nou, Lot is daarvan wel het meest frappante voorbeeld. Sodom wordt verwoest door vuur van de hemel. Ik heb het bij elkaar opgeteld, misschien dat u nog een negende keer weet. Daar zou u mij mee dienen, want ik weet er maar acht. Acht keer lees je het in de Tenach van vuur dat uit de hemel neerdaalt. Vier keer in oordeel, vier keer ten zegen, dat ook. Als ik begin met het oordeel, eerst over Sodom. Dan Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron, worden door vuur uit de hemel getroffen. Korach en de zijnen worden door vuur getroffen in nummer 16. En de vierde, dat zijn die twee groepen van 50 man met hun oversten die Elia kwamen ophalen om bij de koning te komen. Maar ook viermaal ten zegen. Het vuur daalt neer op het altaar wanneer de tabernakel wordt ingewijd. Vuur daalt neer op de dorsvloer van Ornan of Arauna, als David daar een altaar opricht, op de plek waar later de tempel zal verschijnen. En als die tempel gebouwd is en ingewijd wordt door Salomo, dan daalt ook het vuur uit de hemel neer. En de laatste keer is op de Karmel, als Elia het vuur uit de hemel laat neerdalen. Als Sodom omgekeerd wordt, dan staat Abraham op dezelfde plek waar hij voorbeden heeft gedaan. Zo staat het daar uitdrukkelijk in vers 27. Daar waar hij de voorbeden deed, daar stond hij in gespannen afwachting. Zullen er 10 rechtvaardigen in Sodom zijn? En hij ziet op Gods oordeel. En hij wist het, de enige die gespaard waren er minder dan 10. Hij wist niet precies hoeveel natuurlijk, maar in elk geval Lot zou gespaard zijn. Maar vers 29 zegt, Lot wordt niet gespaard omdat hij zelf een rechtvaardige ziel had. Dat is niet de voornaamste grond. Hij wordt gespaard om Abraham. Dat zou van deze man terechtgekomen zijn als hij niet zo'n goede oom had gehad. Hij was eerst gered door Abrahams zwaard, weet u nog, in hoofdstuk 14, toen hij aan de handen van Kedor Laomer was gevallen. En nu wordt hij gered door Abrahams voorbeden. Maar daarmee, ook hoewel Lot zoveel voorkomt in Genesis 19, blijft ook heel duidelijk, Abraham is de centrale figuur in heel deze geschiedenis. Lot is uiteindelijk alleen maar figurant. Lot behoort tot het zwarte fluweel waartegen het goud van Abraham des te mooier tot uitdrukking komt. Ja, we moeten de schande van Lot toch even ten einde toe vervolgen. In Zoar voelt hij zich toch niet prettig. Hij vlucht verder en hij belandt uit pure vrees uiteindelijk dan toch in die bergen waar hij eerst niet naartoe wilde gaan. En dan horen we dat afschuwelijke verhaal hoe zijn twee dochters bij hem zich zwanger laten maken door hun vader en allebei een zoon baren. Die episode is voor Israël van belang omdat daarmee duidelijk werd wat de oorsprong was van twee van hun vijandige buren. Moab en Ammon. U weet natuurlijk, de hoofdstad van Jordanië is Amman. En Amman, dat gebied, komt overeen met dat oude Moab. En Ammon, dat keert terug in die naam Amman, de hoofdstad van Jordanië. Het zijn twee verwante volkeren, want ze stammen van Lot, maar het zijn vijandige volkeren. Moab betekent, die namen zijn natuurlijk ook veelzeggend, hè? Uit mijn vader. Als een voortdurende herinnering dat Lot op deze schandelijke wijze een vader was geworden. En Ben-Ammi betekent zoon van mijn volk. En volk kan een enkele keer ook deze betekenis hebben van je voorgeslacht. En in dit geval heel rechtstreeks je ouders, je vader. In heel die geschiedenis van Lot, daar vind ik een principe dat ik zo zou willen omschrijven. Als je leeft in de wereld, dan heb je daar een hoop voordelen van. Althans, voor je vlees voelt dat zo. Maar je verwekt daarmee je eigen toekomstige sores. Sores is een mooi Jiddisch woord, dat weet u wel. Je eigen moeilijkheden. Wat Lot doet, is door deze leefwijze zelf onbedoeld en ongewild de oorzaak worden van heel wat ellende van Israël. Edom, dat zullen we later horen, dat is Esau, maar we hebben ook Moab en Ammon. Dan heb je al drie van de nabuurvolken van Israël die Israël veel problemen hebben opgeleverd. Lot is misschien wel met de beste bedoelingen naar Sodom gegaan. Misschien meende hij wel dat hij de wereld zou kunnen verbeteren. Dat hij daar Sodom op een hoger plan kon brengen. Door in de gemeenteraad te zitten, daar heb je veel invloed op wat er in de stad gebeurt. Maar het was precies andersom. Niet alleen Sodom ging verloren, maar hij zelf verloor uiteindelijk ook alles. Tot zijn dochters aan toe in moreel opzicht. Abraham gaat naar Gerar. Nou moeten we nog even een heel belangrijke episode met elkaar doornemen die belangrijk is voordat Abraham zijn zoon kan krijgen. Waarom trok hij eigenlijk naar het zuiden? Dat is toch een gevarenzone. Ja, maar nog eenmaal moet zijn verhouding met Sarah, die immers de stammoeder gaat worden, geregeld worden. Die is in het geding. Want hij heeft nog steeds dat verhaal van dat ze zijn halfzuster is. En nu is er niet alleen de reputatie van Sarah in het geding, maar ook van de erfgenaam. Want daarmee miskent hij ook de erfgenaam die uit Sarah geboren zal worden. Merkwaardig dat ze nog steeds aantrekkelijk was, hè? Dat hoor je toch niet zoveel van 90-jarige dames, met alle respect voor de oudere dames hier. De rabbijnen hebben daar een mooie oplossing voor gegeven. Die zeiden, dat is toch wel heel erg een mooie gedachte, dat zij haar hele leven haar jeugdigheid behouden heeft. Maar ik weet niet in hoeverre dat wishful thinking was. Maar merkwaardig is het dat Abimelech haar wegstal van Abraham omdat hij haar begeerde. Merkwaardig dat God en Abimelech hun eigen relatie hebben. Je moet ook weer niet denken dat alleen maar Abraham in deze hele wereld een relatie met God heeft. Abimelech is geen vriend van God, maar God verschijnt ook in hem en spreekt met hem op zodanige wijze dat ook Abimelech kennelijk niet vreemd was aan de Heere God. Abraham had natuurlijk niet iets niet zo mooi gedaan. Zijn vrouw te verloochenen, haar voor te stellen als zijn zuster. Maar God valt Abraham niet af, dat vind ik mooi. Abraham is wel zijn vriend. Al heeft je vriend nog zulke gekke dingen gedaan, je houdt je vriend in ere tegenover anderen. Integendeel, hij zegt tegen Abimelech, ik heb iets heel slechts gedaan. En Abimelech komt daarop terug en die zegt, Heere God, gaat u ons daarvoor dan straffen? Gaat u een rechtvaardig volk doden? Dan ga nou niet gauw uw morele oordeel geven en zeggen dat het geen rechtvaardig volk was, want daar weet u helemaal niks van. Naar de inzichten van deze man, die kennelijk ook in een zekere relatie tot God stond, kan hij best gelijk gehad hebben. En de Heere God zegt dan ook in vers 6, ik weet dat je in onschuld van je hart het gedaan hebt. Want immers Abraham had de schuld, die had vals voorgelicht. En daarom heb ik jou ervan weerhouden te zondigen. Dat wil zeggen, hij had Sarah nog niet tot zich genomen. En dan zegt hij die Abraham, waarvan wij zouden zeggen, die heeft daar geen mooie rol gespeeld, maar dat zegt God niet. Integendeel, God zegt, als je het weer in orde wil maken, moet je bij Abraham zijn, want hij is een profeet. Het is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. Hij is een profeet. En hij kan voorbeden doen. Dat is een heel bijzondere betekenis van profeet. Henoch is ook een profeet volgens Judas vers 14, maar die wordt niet zo genoemd. In Psalm 105 worden Abraham, Isaac en Jacob gezalfden genoemd en profeten. Raak mijn gezalfden niet aan. In zekere zin zou je kunnen zeggen, Abimelech is oprechter dan Abraham. In vers 11 beschuldigt hij Abraham van lafheid, en dat was in zekere zin ook zo. Of Abraham laat zichzelf daar zien als een laf iemand. Hij is ook niet recht door zeeën. God heeft me laten omzwerven, dat is geen geloofstaal. God heeft hem niet laten omzwerven, die heeft hem uit Ur der Chaldeeën geroepen naar een land dat hij hem wijzen zou. En nu komt het er eindelijk uit. Ze is weliswaar letterlijk mijn halfzuster, maar ze is in feite ook mijn vrouw. Denk erom, Sara kan niet de stammoeder worden en de erfgenaam van de belofte kan niet geboren worden, zolang Abraham nog niet in een rechte relatie staat tot zijn eigen vrouw. En haar erkent als wat zij is, zijn vrouw. Abimelech heeft hem met heel veel geschenken weggestuurd. Nou, daar heb je Abraham nu. In Genesis 14 kon hij al die geschenken weigeren. Hij wilde niet dat iemand kon zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dus hij wees het van de hand wat de koning van Sodom hem daar aanbood. Maar dit keer kon hij niet weigeren. En dat was omdat hij zelf op een niet zo mooi niveau stond. Moreel, geestelijk. Het is ook wel even goed om te bedenken dat je Abraham niet kilometers de lucht in moet sturen en Lot naar beneden. Lot blijkt een rechtvaardige ziel te hebben en Abraham blijkt ook grote fouten te kunnen maken. Abimelech zegt het zo mooi in vers 16 tegen Sara, uw broeder. Dat is puur sarcastisch natuurlijk, want Sara was de vrouw van Abraham. Maar hij heeft uw broeder. Hij geeft nog een keer een zinspeling op dat mooie verhaaltje. En hij geeft haar zilver ter bedekking. Bedekking. Dat herinnert aan het woord voor verzoening. Het moet weer goed komen voordat Abraham, voordat Sara moeder van Isaac kan worden. Nou, dus het eerste genezingswonder in de Bijbel. En hij bedoelt dat ik de koffiepauze bijna is, maar dat staat er ook. Al die vrouwen waren onvruchtbaar geworden. Hoe ze dat zo snel konden vaststellen, dat weet ik ook niet. Maar het eerste genezingswonder is dat ze weer vruchtbaar werden en dat bleek duidelijk uit het feit dat ze allemaal weer zwanger werden. En dat is het einde van de eerste les.